Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is dat met Pasen de oogst is begonnen. De oogst is begonnen. We letten op de eerste gave van de oogst. We letten op de gever van de oogst. En we letten op het oogsten door de gever. Dus de eerste gave van de oogst. De gever van de oogst. En het oogsten door de gever. Vanaf afgelopen kerstgemeente hebben wij aan het begin van de ochtenddienst bijna elke week een van de psalmen moeten zingen die ons herinnert aan de vergankelijkheid van het leven. Aanleiding voor het zingen van zo'n psalm, psalm 103 bijvoorbeeld, of 102, lag in het sterven van één en in sommige weken zelfs twee gemeenteleden. Meerdere onder ons hebben in de achterliggende maanden één keer, twee keer en vaak ook meerdere keren de gang naar de begraafplaats moeten maken. Hier in Sliedrecht, maar ook daarbuiten. Wie een beetje om zich heen heeft gekeken, ook in de achterliggende maanden, is opgevallen dat niet alleen ouderen werden weggenomen uit het leven, maar ook mensen in de kracht van hun leven. En soms ook kinderen en jonge mensen. Het raakte meerdere van ons. Denk alleen maar jongelui aan dat ingrijpende ongeval dat jullie ook geraakt heeft. Als je op de Mannix zit en op de Guido. Dat ongeval op zaterdagavond, net voor de zondag. Een zee van verdriet is over ons heen gegaan. En het leven van verschillende onder ons is ook gehavend en getekend door gemis, pijn en heimwee. En als je zo naar de begraafplaats gaat, je komt op het kerkhof, je staat dichtbij of verder bij het graf vandaan. En je ziet voor je ogen een kist dalen. Dan vliegt het je soms ook aan. Niet alleen de gedachte, wat en waar ben ik als ik word begraven. Maar ook de aanvechting. Zal het nou echt waar zijn? Dat er een dag aanbreekt dat deze stenen van binnenuit worden opengebroken. In gehoorzaamheid op een stem die zal klinken vanuit de hemel. En dat de doden zullen opstaan. Ook deze die wij begraven op dit moment. Zal het nou echt waar zijn? Daar hoef je niet alleen dominee voor te zijn om die vraag wel eens naar je toe te krijgen. Wat kan er soms knagen aan je bestaan? Wat kunnen op zo'n moment, zeker wanneer zo'n gedachte zich probeert te nestelen in je leven, wat kan dan op zo'n moment ook veel aan het wankelen worden gebracht? Wat als het niet waar is? De opstanding der doden. Wat doen we dit dan voor? Heeft het dan wel zin om mensen die ons lief en dierbaar zijn te begraven? Heeft het dan wel zin om op de begraafplaats Gods woord open te slaan? Te bidden. In verbondenheid met de kerk van alle tijden, de eeuwen door, ons christelijk geloof te belijden in het aangezicht van het graf. En van de dood. Heeft het dan wel zin als ik dan thuis kom van een begrafenis. Om een Bijbeltje open te slaan. En een adres te zoeken om in het verdriet te kunnen schuilen. Heeft het dan wel zin om mijn handen te vouwen? En soms zonder woorden mijn verdriet uit te snikken tot God. Als er geen opstanding is, dan kunnen we toch de Bijbel dicht doen, gemeente. Dan hoeven we niet meer onze handen te vouwen. Dan kunnen we vanmorgen voor het laatst kerk houden. Sluiten we de deuren. Verkopen we de grond aan de projectontwikkelaar. Dan verrijst hier in de winkelstraat een nieuwe winkel waar we kunnen kopen, verkopen, eten en drinken. Want dat rest ons dan nog. In dit leven. En ik stel die vraag nou toch maar. Omdat die vraag zich ook opdringt vanuit het woord van vanmorgen. Heeft het leven dan eigenlijk wel zin? En is God dan eigenlijk nog wel? Heeft dan die stem die het steeds sterker wordt in ook onze Nederlandse samenleving dan toch gelijk dat het leven ten diepste geen zin heeft? En dat als je genoeg lol hebt getrapt in dit leven, eruit hebt gehaald wat erin zit, je niets meer in de weg staat om op jouw tijd en op jouw manier uit het leven te stappen. Eén tegenover het ander. Of het leven is zinloos. Of het leven heeft inhoud. Het vertroostte mij geweldig vanmorgen, gemeente, en ook in de achterliggende dagen, dat waarin wij op dit moment ons bevinden als gemeente, maar ook in de tijd waarin wij staan en onze jongeren komen daar volop ook mee in aanraking, dat die vragen waar wij mee te maken krijgen ook gewoon opgetekend staan in het woord 1 Korinthe 15. Het is dankzij zulke vragen dat wij het Nieuwe Testament hebben gekregen, met name de brief. En in deze gemeente is er nogal het nodige aan de hand. Er zijn verschillende mensen naast allerlei andere stemmen die klinken in die gemeente. En dus ook voor verwarring veroorzaken en verdeeldheid ook aanrichten. Naast al deze stemmen is er ook een stem die daaraan twijfelt. Dat er geen opstanding, geen lichamelijke opstanding uit de doden is. En Paulus heeft die stem ook gehoord. Hij heeft hem niet één op één gehoord. Paulus mag niet in die gemeente meer komen. Hij doet het trouwens ook verstandig aan. Zo vindt hij dat zelf, om zijn gezicht op dit moment ook niet te laten zien. Want daardoor zal de boel nog meer kunnen escaleren. Hij kiest ervoor om deze gemeente op afstand aan te spreken door een brief. De tweede die hij schrijft op dit moment, onze eerste Korinthebrief. En het opvallende is, wanneer Paulus op die stem ingaat en in zijn brief eigenlijk ook de meeste aandacht geeft aan die ene stem, terwijl er zoveel andere dingen ook speelden waar hij soms heel kort op ingaat, soms iets langer, maar voor deze stem ruimt hij de meeste plaatsen in deze brief. Als hij op die stem ingaat, dat hij eerst begint met wat hij zelf heeft meegemaakt. En niet alleen hij, 1 Korinthe 15 begint met een opsomming van mensen die de Heere Jezus in levende lijf hebben ontmoet toen hij opstond uit de doden. Toen het graf werd opengebroken en de opgestane levensvorst zichzelf vertoonde aan vele mensen. Opvallend is trouwens dat Paulus niet ingaat op de verschijning van de Heere Jezus aan de vrouwen, zoals de evangelisten dat wel uitgebreid doen en zoals dat morgen ook in de prediking centraal zal staan. Paulus noemt dat niet. Dat is niet omdat hij op dit moment vrouwenonvriendelijk wil zijn, zo zitten wij er dan naar te luisteren in 2018. Nee, het gaat om een lijn die zich aftekent in al die verschijningen van de Heere Jezus, namelijk de lijn van de apostelen. Vandaar dat hij ook begint met Petrus. Jacobus, de 12, 500 broeders. Je zou kunnen zeggen, de fundamenten van de eerste gemeente na Pinksteren worden door Paulus hier naar voren gehaald om als getuigen ook in het midden van de gemeente van Korinthe te laten horen: het is echt waar, de Heer is waarlijk opgestaan. En zo in een bijzinnetje achteraf klinkt het dan: en ten laatste van mij is hij ook van mij, als van een ontijdig geboren, als een misdracht gezien. Waarin aan de ene kant de ootmoed doorklinkt. Wie ben ik dat mij dat overkwam? Ik die Jezus en zijn gemeente vervolgd heb. Die er alles aan gedaan heb om dit getuigenis, de Heere is waarlijk opgestaan, weg te vagen van de aarde. Maar in mijn verblindende dwaasheid en haat werd ik geveld door Christus die alleen maar lief heeft en me opzocht. Of al het is trouwens ook dat deze verschijningen die Paulus naar voren brengt staan op het fundament van de schriften waarmee 1 Korinthe 15 ook inzet. Laten we het maar even lezen, gemeente, we komen daar straks nog op terug, vandaar dat ik nu alvast de vinger daarbij leg. Als Paulus dan ook zegt in 1 Korinthe 15 dat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden, dan zegt hij, vers 3, ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook overgevangen ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, naar de schrift. En dat hij is begraven en is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. Tot twee keer toe staat het daar, in overeenstemming met de schriften. En dan pas volgen de namen van mensen die door Paulus als getuigen worden voorgesteld. En als hij zo ingaat op die vraag die hij vervolgens ook vanuit de gemeente van Korinthe heeft opgevangen, dat er wellicht geen opstanding der doden is, dan doet hij dat ook heel bewust in deze volgorde. Eerst de schrift, dan de getuige en dan pas die vraag, is er wel een opstanding uit de doden? Alsof Paulus daarmee zonder woorden wil zeggen, eigenlijk is deze vraag achterhaald. Eigenlijk loop je achter de feiten aan. Dat kan Paulus trouwens alleen maar doen, deze volgorde, dankzij Pasen. Sinds Pasen loopt de wereld, de dood en het graf achter de feiten aan. Dat is al een geweldige troost, gemeente. Dat we met Pasen eerst de schrift mogen opslaan. En eerst mogen luisteren naar de stemmen die zeggen, hij is waarlijk opgestaan. En dan pas de vragen van ons, onze tijd. Om het woord laten komen. Ja, die vragen beginnen dan met achterstand. Dat zijn dan zo. Dat is ook de werkelijkheid van Paas. Het leven staat voorop. De opgestane levensvorst triomfeert. En heeft ook deze vragen, onze vragen en ook ons ongeloof geknecht en gebonden aan zijn voeten. Op allerlei manieren legt Paulus dan uit wat de zinloosheid is als de Heere en als er niet waarlijk een lichamelijke opstanding uit de doden is, dan is de prediking ijdel, zegt Paulus. Dan hebben we sprookjes verteld in de gemeente van Korinthe. Dat ben ik samen met de andere apostelen die ook in Korinthe zijn geweest, waaronder Kefas, een groep van die mensen, Petrus, had nogal veel op met deze prediker. Dan is dat ook zinloos geweest. Dan was Petrus net als ik iemand die gewoon maar stond te kletsen op de kansel, zinloze verhaaltjes ophield. Bedenk u wel, zo gaat hij vervolgens verder, hoe zit dat dan met de mensen die in uw midden in Christus ontslapen zijn? Die soms juichend, andere biddend, en ander in kinderlijk vertrouwen, zonder dat er een woord gesproken werd. Hun hoofd op een sterfbed gelegd hebben in de doorboorde handen van de opgestane levensvorst. En zich zo stervend mochten toevertrouwen aan hem die gesproken heeft: ik leef. En gij zult leven. Dan zegt Paulus, als dat er zo is, dan hebben die mensen zich ook maar wat voorgehouden. Realiseer je wel, jongelui, in de achterliggende maanden stierf in onze gemeente mensen die getuigd hebben in hun leven en ook op hun sterfbed waar ze naartoe zijn gegaan en waar ze nu ook zijn. Hun getuigenis staat tegenover jouw leven. Of jij hebt gelijk. Wanneer je nu leeft alsof er geen God is. Of zij hebben gelijk. Ik richt me ook heel nadrukkelijk tot kleinkinderen. Of je opa of oma of beide hebben gelijk. Die nu juichen voor Gods troon. Of jij. Die nu leeft zonder God en zonder Christus. Er ligt niks tussen. Dat is ook de scherpte van 1 Korinthe 15 als Paulus die gemeente aanspreekt. Dus of de dood waar jij voor leeft. Of het leven waardoor ze konden sterven. Als Paulus dan komt bij het punt waarin hij ingaat op de opstanding van de zaligmaker, dan gebruikt hij een beeld. Laat het maar eens lezen, dan zitten we ook in onze tekst van morgen. En gebruikt het beeld van de eersteling, vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En als je dat woord eersteling, dat niet alleen in dit vers, maar ook in vers 23, op jezelf laat inwerken, dan heb je het idee dat Paulus bedoelt, hij is natuurlijk de eerste geweest. De eerste die echt met een waarachtig lichaam opgestaan is uit de doden. Die tegen Maria Magdalena kon zeggen: raak mij niet aan, terwijl ze hem wel wilde aanraken. Die voor het oog van de discipelen aan een tafeltje ging zitten om de maaltijd te gebruiken en zo hun ervan te overtuigen dat hij echt met dit lichaam uit de dood is opgestaan. Hetzelfde als het lichaam waarmee ze hem ten graven hebben gedragen. Herkenbaar als dat hij is, zoals hem ook herkende vanaf het schip toen hij stond op de oever van het meer. Ze zagen in zijn gestalte, in zijn silhouet, dat het de Heere is. Ze hoorden zijn stem en een stem die ze herkenden te midden van duizenden andere stemmen. Thomas werd uitgedaagd om zijn vingers te leggen in de handpalmen van de zaligmaker en met zijn vingertoppen te gaan over de littekens van Jezus. Om te voelen dat hij het echt is. En je zou dan denken dat Paulus met dat woord eersteling dat ook benadrukt. Hij is de eerste die met een waarachtig lichaam opgestaan is uit de doden. Toch, gemeente, gebruikt Paulus met dit woord eersteling een Bijbels begrip. De betekenis van Jezus' opstanding uit de doden uit te leggen. Dat is trouwens ook een les voor ons. Waar die zo vaak over stuur raken en heen en weer worden geschud. De vraag om ons heen, de twijfel in ons hart, het ongeloof dat ons soms kan bespringen. Laten we dan Gods woord openslaan. En eerst gaan luisteren. Laten we dat ook doen op het moment als je op het kerkhof staat. Misschien wel alleen bij die ene steen die je al zo vaak bezocht hebt. Je plotseling die stem hoort alsof er iemand naast je staat. Is het wel echt waar? We hebben niet de kracht om die stemmen van ons af te schudden. Ze vinden ook een voedingsbodem in ons ongelovig hart. Laten we dan de schrift openslaan. Doe dat ook maar. Neem je Bijbeltje mee naar het kerkhof. En ga dan maar eens rustig zitten op een bankje. Lezend 1 Korinthe 15. Eersteling. Dat is een begrip dat uit het Oude Testament komt. Dat te maken heeft met de grote feesten van Pascha en Pinksteren. Pascha werden de eerste vruchten binnengebracht. Van de akkers, de wijngaard. De eerste koren, de eerste tarwe, de eerste druiventros. En met Pinksteren de eerste producten die van die veld gewassen werden gemaakt. Het was ook een gebod van de Heere trouwens, wat hij tegen Israël had gezegd, al voordat ze in het beloofde land Kanaan waren, dat hij het eerste deel van de oogst tot zich wilde nemen. Eigenlijk had hij recht op alles van de oogst, maar het volk was te gast bij hem. Het eerste deel ging naar de gastheer en de rest was voor de gast. Het eerste deel wordt de eersteling genoemd. Waarmee de Heer eigenlijk verschillende dingen wil zeggen in dat ene woord, de eersteling. In de eerste plaats dit, dat heel het land Kanaan van hem is en blijft. Dat al die akkers, die wijngaarden, waarop Israël de gewassen verbouwt, van God is en van God blijft. Elk jaar opnieuw werd het volk dus door dat gebod en daaraan herinnerd. Dat als we begonnen de oogst, ze de eerste vruchten naar Jeruzalem moesten brengen. Om afhankelijkheid te leren, elk jaar weer opnieuw. Om tegenover de Heere ook uit te spreken. Ik zal de Heere u mijn dank betalen. Om aan de Heere ook te vertellen hoe goed hij is. Dat hij in dit jaar opnieuw in zijn zegenende almacht de gewassen heeft laten ontkiemen. En de vruchten heeft willen schenken. Het was tegelijkertijd ook een gebaar van de Heere waarmee God zei, deze oogst die blijft staan op de akkers is voor u. Het is mijn eten, mijn drinken waarmee ik u voed. God heiligde dus heel die oogst. Schonken zo ook geheiligd eten en drink. Dat beeld wordt door Paulus gebruikt als hij spreekt over Christus is opgestaan. Hij is de eersteling, de eerste van de vruchten die nog zullen volgen. De eerste van de oogst die langzaam maar zeker binnen wordt gebracht in de hemelse schuur. De oogst is begonnen. Die vroege morgen op die eerste dag van de pas begonnen week, toen het graf opengebroken werd en die aar die daarin was gelegd tot ontkieming komt als een volle aar, ook mocht ontplooien om geoogst te worden. Hij, de opgestane levensvorst, triomferend over dood en graf, bood zichzelf als een gave aan, aan zijn vader. Zo kwam hij de hemel binnen. Dat waren ook de woorden die hij sprak tussen Pasen en hemelvaart. Ik ga op naar mijn vader en uw vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Zo stond hij ook in het midden van zijn discipelen. Aan de ene kant zocht hij voortdurend hun nabijheid in die persoonlijke ontmoetingen, soms apart, zoals hij Petrus apart nam en hem persoonlijk onder vier ogen wilde spreken, om terug te kijken op alles wat er gebeurd was in die laatste momenten, voordat hij gekruisigd werd. En tegelijkertijd was er ook die merkwaardige afstand. Zomaar opeens was hij uit het gezicht verdwenen van de Emmausgangers. Was hij weer weg uit de kring van zijn discipelen. Hij was en bleef van hun. En toch merkte hij aan alles dat zijn hart en zijn leven boven waren. De eersteling. Hij die zichzelf als eerste gave aanbood aan God. Dat is aan de ene kant vanmorgen de troost van Pasen gemeente. Dat met deze eersteling, laten we de tekst nog maar eens even lezen, dat met deze eersteling in de hemel bekend wordt, is de eerste is binnen, de rest volgt op hem. Daar staat maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Ik wil zomaar even wat lijnen trekken, gemeente, aan het slot van dit eerste punt. In de achterliggende maanden stonden we bijna wekelijks op een begraafplaats. Aan de ene kant overmand door verdriet. Maar u, die in de achterliggende maanden ook op de graafplaats bent geweest, heeft u ook in het geloof mensen begraven. Niet alleen het idee dat we iemand moeten begraven omdat hij overleden is en niet meer onder ons kan zijn. Maar vanuit de geloofswerkelijkheid van 1 Korinthe 15. De oogst is begonnen. In navolging van de eersteling. Samelt de grote landmeester en landbouwer. De levende God. Vruchten van zijn werk. Die hij heeft uitgewerkt in het leven van hen die in Christus ontslapen zijn. In zijn hemelse schuren. En dat we daarom ook moesten begraven. Zoals de oogst op een gezette tijd binnengehaald moet worden. Wil het niet vergaan op het land. Zo moesten we hen ook begraven die in Christus ontslapen zijn, omdat de oogst gaande is in deze wereld. En hier een vrucht wordt weggehaald, daar een aar wordt binnengehaald, daar een schoof wordt samengebonden, opdat er rondom de troon van de levende God, in navolging van de eersteling, allen zullen volgen die in Christus ontslapen zijn. Dat is de troost van Paas. Dat we te midden van het verdriet ook mochten opzien naar boven. Om in navolging van hem die is opgewekt uit de dood. Het is alsof Paulus zegt, kijk eens in dat lege graf van die opgestane levensvorst. Hij werd weggehaald uit de ketenen van de dood. Opgewekt door zijn vader, teruggeroepen tot het leven. Zo mogen wij ook staan op de begraafplaats. Niet vanuit het wetenschap dat dit graf gedolven wordt, maar vanuit de geloofswerkelijkheid dat dit graf opengebroken wordt, omdat er een graf geopend is. Maar de woorden klonken die de discipelen mochten horen, hij is hier niet, hij is opgestaan, wat zoekt gij de levende bij de doden? Daarom willen we begraven. Mee te werken aan de oogst die gaande is in deze wereld. De oogst van koning Jezus die zijn kinderen als schoven één voor één zal binnenhalen. De eerste gave. We kijken ook naar de gever, het tweede punt. Kijk er maar even met me mee. We spraken trouwens van een omslag. Dat is heel merkwaardig trouwens in het Nieuwe Testament. Ik wil het even met u lezen. Daar staat, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Houdt u dat woord opgewekt even vast. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Dan komt het, maar terwijl de dood door één mens in de wereld is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Opgewekt tegenover op. Staan. Ik heb je daar wel eens vaker op gewezen, gemeente. En als je de evangelie leest, ook in deze dagen, het paasevangelie, dan zul je altijd horen dat de Heer is opgestaan. Zoals jij vanmorgen ook opstond voordat je vader of je moeder je wakker kwam maken. Zo je die mag hebben. Voor dag en dauw stond je op, uit jezelf werd je wakker. En je stond op uit je bed. Dat doe je zelf. Dat is ook de prediking van de evangelisten. Geschreven vanuit het perspectief van Jezus' leven onder ons. Hij stond op uit zichzelf. Dat is de grote levensvorst. die vlak voor zijn sterf zijn leven had toevertrouwd met die laatste kruiswoorden aan de handen van zijn hemelse Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zijn hoofd boog om te gaan slapen, rustend vervolgens in het graf in de hof van Jozef van Arimathea. Stond hij op die vroege morgen op uit de doden, niets en niemand hield hem daarin tegen. Opengebroken werd het graf, weggerold door de steen, door de hemelse dienaren, die hem zo opwachten en hem hulde aanbrachten, omdat hij opstond uit de doden, dwars door de dood, terugkwam tot het leven. Maar in de brieven wordt voortdurend teruggekeken op het leven van de zaligmaker. Er ligt vooral de nadruk op de vraag, wat doet God in het leven van zijn zoon? Waardoor het accent veel minder valt op wat heeft Jezus gedaan, opstaan. En veel meer de nadruk valt op wat doet de Vader in het leven van zijn zoon. Hij heeft zijn zoon opgewekt. Die twee sluiten elkaar dus niet uit, gemeente. Hier in 1 Korinthe 15, en dat is zeldzaam, komen ze naast elkaar voor. Alsof Paulus als het ware alles wil samentrekken in dit hoofdstuk waar het erop spant. Het is alles of niets, of de dood of het leven. Opgewekt. Opstaan. Ja, wie staat erop? Laten we maar even kijken, zoals Paulus dat beschrijft, vers 21. Want terwijl de dood door een mens is, zo is de opstanding der doden door een mens. Eerst maar eens kijken wat Paulus met het woordje mens bedoelt. Als hij het heeft over de dood die geworden is door een mens, dan confronteert hij ons direct met de oorzaak van alle ellende die wij over ons hebben uitgeroepen. Let u er even op dat hij hier heel bewust geen naam gebruikt. Adam of Eva, zodat wij de schuld kunnen leggen bij mensen ver weg in het verleden. Nee, een mens. Een mens. Niet die concrete man, daar en toen. Een mens. Ieder mens. Het woord houdt ons dus verantwoordelijk voor de dood in ons leven. Dat kan je ook aanklagen. En ik hoop dat je dat ook wel eens hebt meegemaakt. Als je de begraafplaats opgaat. Dat het naar jezelf toe komt. Dit komt nu door mij. Het gevolg van mijn keus voor de dood. Tegen het leven. Die grafzerken je aanklagen en beschuldigen. En dat je die schuld ook voelt ten opzichte van God. Heere, wat heb ik nou met het leven ervan gemaakt? Alles is stuk gegaan. Door mijn toedoen. Door één mens. De dood in de wereld gekomen. Pasen klaagt ons wat dat betreft ook aan, gemeente. Ik zeg het misschien menselijk, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het was ten diepste niet nodig geweest. Waarin u en ik bleven leven bij de bron van het leven. God bleven liefhebben. Dat ook te beminnen is om wie hij is. Door één mens de dood in de wereld gekomen. En dan zegt Paulus direct erachteraan, zo is ook de opstanding der doden. En dan noemt hij heel bewust weer geen naam. Door één mens. Wat zit er achter die keus? Waarom staat er niet gewoon, de opstanding der doden is gekomen door de Heere, door de Heere Jezus, door Christus, maar weer één mens. Want in de eerste plaats wil Paulus daarmee duidelijk maken zoals wij oorzaak en verantwoordelijk zijn voor de dood als mens. Zo is één van ons opgestaan uit de dood. Eén van ons. Een gewone man. Die in Capernaum een woning had. Waar hij elke week de boodschappen ging doen. De buurtkinderen zagen hem door de straat gaan. Een man die zo dicht onder de mens heeft geleefd, dat de mensen konden zeggen, is hij niet die zoon van die timmerman? Een man die het leven van binnenuit kent, omdat ook hij heeft geweend, ook hij eenzaam was, ook hij onbegreep ondervond, ook hij pijn heeft geleden, ook hij vermoeid was, ook hij gedorst heeft. Ook hij hongerig was. Ook hij behoefte had aan rust en daarom vaak de eenzaamheid opzocht om zich te kunnen terugtrekken en om op adem te kunnen komen. Ook hij heeft echt pijn gevoeld. Ook hij heeft echt geleden. Ook hij is echt gestorven. Wat sterven is, weten u en ik nog niet. Hij wel. Dat niet alleen klinkt achter dat woord mens. Er klinkt ook iets heel anders achter. Namelijk dat door de opstanding van deze ene mens er ook een andere opstanding is. Houdt u goed in de gaten, gemeente, dat de opstanding van de doden niet dankzij de opstanding van Christus plaatsvindt. Paulus werpt dat ook eigenlijk al direct naar binnen in 1 Korinthe 15. Als er dan geen opstanding der doden is, dan is Christus ook niet opgestaan uit de doden. Hij draait het niet om. Dat is ook in lijn van de schrift. De opstanding van alle mensen uit alle graven, van alle plaats, waar ze ook overleden zijn, is een daad van Gods recht. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En om dat oordeel te voltrekken aan ziel en lichaam, roept hij alle mensen die geleefd hebben terug tot het leven en geeft hun een lichaam dat in staat is om zijn oordeel, hetzij tot het eeuwige leven, hetzij tot de eeuwige dood, ook met der lijve te ondervinden. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid, gemeente. De opstanding der doden is een daad van Gods recht. Dat betekent dat we de dood niet als ontsnappingsluik kunnen gebruiken. Om het oordeel te ontlopen. Zoals ik dat een keer zelf meemaakte in mijn directe omgeving. Dat iemand zei, ik laat me maar cremeren, want dan kan God mij niet meer vinden. Nee, God vindt je. Want al wil jij niet van hem zijn, jij bent wel van hem, geschapen naar zijn beeld. Jouw lichaam is zijn lichaam, wat je er ook mee hebt gedaan. Geen ontsnappingsluik. Daarin is de Heere gelukkig ook heel eerlijk gemeend in zijn recht en in zijn rechtvaardigheid. Daar zien we de grote schepper van het leven ook terugkomen in de opstanding der doden. Alle mensen worden door hem opgeroepen uit de dood. Maar hier zegt Paulus heel nadrukkelijk dat door één mens die opgestaan is uit de doden. Kijk er maar even met me mee, vers 21. De opstanding der doden is één mens. Wat bedoelt Paulus dan met die uitdrukking de opstanding der doden? Bedoelt Paulus daar alle doden mee? Als ik de betoogvolgemeente van 1 Korinthe 15, dan wil ik even met u kijken naar vers 18 bijvoorbeeld. Dan heeft Paulus voortdurend maar een kleine groep mensen op het oog, tenminste van al die mensen. Hij zegt, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. En die uitdrukking in Christus ontslapen zijn, die pakt Paulus opnieuw weer op in het vervolg. Ik lees het maar even verder. Maar nu is Christus opgewekt uit de dood en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Ja, in Christus ontslapen zijn. Om het maar even zo samen te vatten, jongelui. Ik denk dat je dan ook misschien je moeder hoort spreken. Tenminste, mijn moeder zei dat wel toen wij nog klein waren. Een dier gaat dood. Een mens sterft. Gods kind ontslaapt. Ontslaapt. Wat is dat? Dat heeft u denk ik ook wel eens zien gebeuren in de kerk. Vooral tijdens de avonddienst. Als dan zo'n kleintje meegenomen wordt door vader of moeder, die net op de grens zit om wel of niet ook mee te kunnen gaan naar de kerk, maar het jongetje of dat meisje wil dat zo graag. Na verloop van tijd zie je het soms gebeuren in je ooghoeken, dan wordt zo'n kleintje door moeder of vader op schoot genomen. En opeens, zonder dat iemand daar erg in had, viel het in slaap tegen de borst van vader of moeder. Dat was een ontroerend gezicht. Zo'n kleintje valt op schoot van vader of moeder. Niet van die man of vrouw die daarnaast in de kerkbank zit in slaap. Het voelt zich veilig en vertrouwd bij zijn of haar ouder. Nou, dat is het beeld wat hier doorklinkt in die uitdrukking. In Christus ontslaap. Die zullen ook met Christus opstaan. Zoals God al zijn kinderen bijeen vergadert in zijn schoot. En in de laatste momenten van hun leven en als het ware tegen zich aandrukt opdat ze aan de borst van God in slaap zouden vallen. Zo wekt die God zijn kinderen ook op. De opstanding uit de doden. Waarom wijdt Paulus geen woord aan al die andere mensen? Omdat 1 Korinthe 15 geen troost heeft voor mensen die buiten Christus leven en buiten Christus sterven. Daarom gaat het woord in 1 Korinthe 15 stilzwijgend aan hen voorbij. Zij behoren niet tot de oogst. Zij zijn niet ontslapen aan de borst van de zaligmaker. En worden daarom ook niet wakker gemaakt door hem. Maarten Luther beschrijft dat ergens in een van zijn tafelgesprekken. Als hij vooruitkijkt op zijn eigen sterven, een begrafenis, vertelt Maarten Luther als vader in zijn gezin ook wat er zal gebeuren op de jongste dag. En zegt hij tegen zijn kinderen en zijn vrouw, dan zal de zaligmaker Jezus Christus komen bij de steen van Martinus Luther. Hij zal daar stilstaan. En hij zal op de steen kloppen en zeggen, Maarten Luther, wakker worden. De dag is begonnen. Zo begraven wij degenen die in Christus ontslapen zijn. We leggen ze in hun slaap, kamer. Omdat ze gedragen worden in de boezem van de zaligmaker, de opgestane levensvorst. En we weten het zeker, al zien we voor onze ogen dat het graf gedolven wordt. Dat zij de rusten van hun werk, totdat Jezus komt om hen op te wekken uit de doden. Nee, dat zegt Paulus niet, dat Jezus komt, dat is het laatste van morgen. Hij zegt, kijkt even met me mee, hij zegt dat Christus komt, de eersteling, vers 23, Christus. Daarna die van Christus zijn, dat is merkwaardig trouwens. In het hele Nieuwe Testament wordt eigenlijk nooit gesproken over Christus die opgestaan is of opgewekt is. Bijna altijd is het Jezus, de Heer, de Curius of de Heer Jezus Christus. Eigenlijk nooit die ene naam Christus. Hier heel bewust trouwens door Paulus, omdat hij als het ware die lijn wil doortrekken waarmee 1 Korinthe 15 begonnen is. Dat Christus naar de schriften moest sterven en naar de schriften moest opstaan. Alsof hij wil zeggen, in hem is heel het woord van God tot zijn bestemming gekomen. Al de schriften die de eeuwen door getuigden, heel dat Oude Testament komt samen in het leven, sterven en in de opstanding van de zaligmaker. Dat was toch ook het huiswerk wat de Heer Jezus aan zijn discipelen meegaf, nadat hij opgestaan was uit de doden, door de schriften open te leggen en te laten zien dat het moest gebeuren na de schriften, dat hij op de derde dag weer moest opstaan uit de doden. Dat moest van God, dat moest van de profeten, dat moest van de schrift. En daarom staan wij op een vast fundament in dit leven. En daarom is het leven niet zinloos, maar waard om geleefd te worden. Omdat het woord van God er inhoud aan geeft. De Christus is opgestaan uit de doden. Alsof Paulus wil zeggen, in de triomf van Christus over dood en graf, triomfeert heel het woord van God. En laat de Heere zien dat zijn woord wis en waarachtig ja en amen is in de opstanding van de zaligmaker. We hebben naast de schriften dus ook de apostelen tot een getuigenis. Hij is van Petrus gezien, ze zegt Paulus. Hij is van die broeders gezien, van mij gezien. Wij staan dus niet alleen in het leven. Nee, wanneer wij de gang naar de begraafplaats maken en terugkeren naar huis, dan weten wij ons omringd. Vele, vele mensen die met die hoop en met die verwachtingen, met die zekere wetenschap geleefd en gestorven zijn, omdat ze ontslapen zijn in de zaligmaker en het mochten horen, ik leef en gij zult leven. Zo konden we ook afscheid nemen, toch in de achterliggende maanden, meer dan eens, met de woorden tot ziens, tot ziens, hierboven. Maar ook tot ziens straks op het kerkhof. Als Jezus komt, de deur van onze slaapkamer open doet, we hem mogen aanschouwen en samen met hem al zijn kinderen. Christus is opgewekt uit de doden, zo zegt Paulus hier in dit gedeelte. De schrift kwam tot vervulling in zijn leven en in zijn opstanding. Slot van vers 23. En daarom is het ook niet de toekomst die wij verwachten. Nee, is het zijn toekomst. Je kan tot alles in die ene opmerking aan het slot van vers 23. Je kan tot alles. Wat ik daarmee bedoel, wanneer we zonder de bril van de schrift staan bij een sterfbed of op dat sterfbed liggen, dan kijken we de dood in de ogen. Wanneer we zonder Christus leven en zonder Christus sterven, dan kijken we de hel in de ogen. Maar wanneer we met Christus leven, met Christus sterven, met Christus begraven worden en met Christus opstaan, dan gaat het niet meer over onze toekomst, maar zijn toekomst. De toekomst van de grote koning, die triomferend over dood en graf straks heel de oost neerlegt aan de voeten van zijn vader. Die op dat moment, zo beschrijft Paulus in de laatste verse van onze schriftlezing van morgen, ook een stap terug zal doen naar achter. Achter de troon van God. Opdat God zal zijn alles en in allen. Dat is de toekomst waar Gods kerk hier beneden voor leeft. Ze leven voor de eer, voor de verheerlijking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom is het leven voor hun gekanteld. Door het graf heen, wat voor hun een venster is geworden, dat open gaat naar voren en een licht werpt op wie God wil zijn. Hier en nu en ook straks als we begraven worden, maar zeker ook daarachter, leeft Gods kerk met dat heimwee naar boven. En willen ze het zingen tegenover de dood in. Maar na dit leven, na dit sterven is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat is de triomf van Paas. En daarom heeft het leven zin. Omdat het leven toekomst heeft. De toekomst van God. Amen.